Lacroix's blik was extatisch. Zoals altijd als hij hier stond, kon hij zijn gevoelens niet onderdrukken. Zijn verwondering. Dominique, die naast hem op het lage bankje zat, verging het al net zo. Hij voelde het. Zoals ze zweeg, maar tegelijkertijd ook beefde. De wit geschilderde ruimte, de kromming van de muur, de gouden lijst en dan het middelpunt waarom het allemaal draaide en waarnaar iedereen hier keek. Gewelfd hing het reusachtige tableau aan de muur, gewelfd omdat alleen zo de dimensies zichtbaar werden. Monet's waterlelies, over een lengte van 17 meter. Het was sensationeel, dat wist hij, een meesterwerk. Maar er was nog iets anders, iets heel persoonlijks, iets wat slechts weinig kunstwerken voor elkaar kregen. Monet's werk verpletterde Lacroix niet met zijn weelderigheid of vernuft, maar hij werd er blij van. Sterker nog, zijn schilderijen maakten hem ronduit gelukkig. Ze waren van een pure schoonheid, vastgelegd op het doek. Lacroix maakte altijd gebruik van beide mogelijkheden. Eerst ging hij heel dicht op het schilderij staan, bekeek de fijne penseelstreken, de rode bloemen van de nymphea en de lichtgroene bladeren, de donkergroene slingerplanten op de oever en het lichtspel op het water, variërend tussen blauw en paars. Kleine kleuraccenten waar de kunstenaar de weerspiegeling van de zon in de vijver ving. En vervolgens, na een uitgebreide wandeling langs het ruimtevullende doek, nam de commissair naast zijn vrouw plaats op het beklede bankje, op gepaste afstand deze keer, om het volledige schilderij in oogenschouw te nemen. De volmaaktheid van de vijver, die Lacroix zo goed kende dat het voelde alsof hij thuis rondliep, maar waarin hij toch elke keer weer iets nieuws ontdekte als hij hier met Dominique kwam, in dit prachtige Musée de l'Orangerie. Eerder hadden ze in een van de cafés in de Tuileries gezeten, waar ze het Journal du Dimanche hadden gedeeld en naar de laag overvliegende meeuwen hadden gekeken. Het was druk geweest in het park, voornamelijk met toeristen, zoals Lacroix aan hun kleding en nieuwsgierige blikken gezien had. De Parijzenaren hadden de stad vrijwel compleet verlaten. Daarna waren ze naar het eind van het park gewandeld tot waar het verkeerslawaai vanaf de Place de la Concorde doordrong, en Lacroix had genoeglijk zijn pijpje gerookt. Dankzij hun museumjaarkaarten hadden ze de oneindig lijkende rij kunnen omzeilen. "Ik heb ineens zo'n zin om naar Giverny te gaan," had Lacroix gezegd. "Zoals altijd als we hier zijn," zei Dominique, en ze pakte zijn hand. Ze keken naar twee Japanse meisjes die voor het gewelfde schilderij waren gaan staan voor een selfie. Dominique leek de tieners met oprechte interesse te bekijken. Maar plotseling wendde ze haar blik af en keek ze hem aan. "Oh, dat was ik al helemaal vergeten, schat," zei ze, en haar stem leek van heel ver weg te komen. "Maar nu schiet het me weer te binnen. Madame de Touquet kwam bij me langs, in de mairie. Heel onverwacht, je weet hoe ze is. Ze liep gewoon langs mijn secretaresse heen. En ik altijd maar denken dat het onmogelijk is om Veronique te passeren. Maar niet voor haar, blijkbaar, niet voor Madame de Touquet." "Wat wilde ze?" bromde Lacroix. De naam had hem vanuit zijn gevoelde idylle in één keer weer teruggebracht in de realiteit. Giverny, dat was het paradijs, maar het was ook de wereld van Madame de Touquet. "Ze heeft ons uitgenodigd om een deze dagen langs te komen, voor het diner in haar appartement aan de Pont d'Alma." "Waarom?" In Lacroix's stem was een duidelijk toenemende onrust te horen. "Ze kwam niet voor mij, mon cher. Ze kwam omdat ze met jou wilde praten." "Waarom zit ze eigenlijk niet in Giverny rond deze tijd van het jaar?" Lacroix vertrok zijn gezicht. "Volgens mij wil ze je echt dringend spreken. Zo leek het tenminste." "En waarom komt ze dan bij jou en niet..." Lacroix liet de vraag in de lucht hangen en Dominique glimlachte naar hem. "Je weet net zo goed als ik dat ze geen voet in een politiebureau zet. Ze denkt dat het daar wemelt van de criminelen. Nee, het gemeentehuis is meer haar ding. Ik hoor haar nog zeggen, 'Ik moet uw man spreken, madame la mère. Komt u bij mij eten? Wat dacht u van maandag?'